Vanavond is volgens het schema Efeze 2 aan de beurt. U hebt allemaal dat kaartje of u kunt er nog een pakken ergens achter. En daar staat dat het vanavond zal gaan zoals Aria zo pas zei, genade, geloof, een gave van God. En daar staat dan bij dat het de brief aan de Efeziërs is, hoofdstuk 2. Ik hoop dat het nu beter is. Is het beter zo? Dankjewel. Ja, goed. We gaan proberen dit samen te lezen. En het begint met een hele moeilijke zin. Ik weet niet welke vertaling u voor u hebt. Ik heb de herziene Statenvertaling, maar de andere vertaling, daar gaat het dus niet om dat dat minder zou zijn. Maar die zijn soms wel anders, een beetje anders. En dat is hier wel even belangrijk. Ons stukje hier begint met de woordjes ook u. En dan komt hier in mijn vertaling cursief gedrukt. Dat betekent dat dat niet in de grondtekst staat. Ook u, dat woord heeft hij met hem levend gemaakt. U die dood was door de overtredingen en de zonden. Maar dat ook u, dat slaat op vers 20 van hoofdstuk 1. Die ga ik nu nog een keer lezen met u. De vorige keer ook gelezen. Dus Efeze 1 vers 20. Of laat ik ook 19 nog lezen, waar de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons, die geloven overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht, die hij gewerkt heeft in Christus, toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten. Ook u, zo begint het. Dat zetten van de Heer Jezus uit de dood aan de rechterhand van de majesteit in de hemel is een spectaculaire daad. Ook u. Dat gebeurt ook met u. Dat is eigenlijk al met u gebeurd. Dat is de bedoeling van de tekst. Nou, dan krijgt die tekst een lading van je welste. Dat ineens wordt anders. En dan begrijpt u ook vers 5 van ons hoofdstuk vanavond. Ook toen wij dood waren. Ja, toen. Ook u. Dood in misdaden en overtreding. We gaan nog een keer lezen. Ook u heeft hij met hem levend gemaakt. Daarom is die cursief gedrukte tekst wel uitleg. Het is niet de tekst, maar het geeft aan waar het eigenlijk om gaat. Die dood was door de overtredingen en zonden, dat gold dus ons allen, waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de aanvoerder van de macht in de lucht, zo wordt de tegenstander hier geduid, een aanvoerder van de macht in de lucht, diezelfde Satan, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook weer allen voorheen verkeerden, in de begeerte van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen. En we waren van nature kinderen van de toren, evenals de anderen. Maar God, die rijk is aan barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft liefgehad, ook toen wij dood waren, dus dat is hetzelfde als dat beeld van de Heer Jezus, door de overtredingen met Christus levend gemaakt, uit genade bent u zalig geworden. En heeft ons met hem opgewekt en met hem, dus hij was naar de hemelse gewesten gegaan, maar u bent ook met hem in de hemelse gewesten gezet, in Christus Jezus. Opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u, het is een gave van God, niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want we zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen die God tevoren bereid heeft opdat we daarin zouden wandelen. Bedenk daarom dat u die voorheen heidenen was in het vlees, die onbesnedenen genoemd werd door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees, die met de hand gebeurt. Dat betekent, het gaat over heidenen die niet besneden zijn, het gaat over Joden die wel besneden zijn. Dat is verschil. Maar als het om deze verandering gaat, is er geen verschil. Ze moeten beide, en dat blijkt uit de rest, dat u in die tijd zonder Christus was, dat is helder voor ons. Vervreemd ook van het burgerschap van Israël, wisten wij niets van. Vreemdelingen, wat betreft de verbonden van de belofte, hadden nergens recht op en nergens deel aan. U had geen hoop en u was zonder God in deze wereld. Maar nu, in Christus Jezus bent u, die voorheen ver af was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Want hij is onze vrede. Die beiden, die twee, die besneden waren en die niet besneden waren, die twee categorieën. Omdat hij die twee tot één heeft gemaakt, die beiden één gemaakt heeft. En door de tussenmuur die scheiding maakte af te breken, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan. Wat is die vijandschap? Wat stond er tussen God en ons in? Namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen bestond. Opdat hij die twee, nog een keer, die twee categorieën, dus in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken. Opdat hij die beiden, wie die twee, in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis, waaraan hij de vijandschap gedood heeft. De vijandschap is dus de wet van de geboden. Staat erbij, hoef ik niet uit te leggen, lezen we in de tekst. Even rustig lezen en dan hebt u dat. En bij zijn komst heeft hij door het evangelie vrede verkondigd aan u die ver af was. De heidenen, Emmen en zo. En aan hen die dichtbij waren. Mensen die daar toen op aarde in Israël leefden. Waar de apostelen zijn begonnen. Want door hem hebben we hebben wij beiden door één geest de toegang tot de Vader. Zo bent u niet meer vreemdelingen en bijwoners. Dus je staat niet meer enorme afstanden ver weg. Maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Niet medeburgers van Israël, dat staat hier ook niet. Maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten. Profeten zijn er in het Oude Testament heel veel geweest, maar apostelen niet. Dat is het Nieuwe Testament. Ik kom daar straks nog op terug. Waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. En op wie het hele gebouw goed samengevoegd verrijst tot een heilige tempel in de Here. Op wie ook u meegebouwd wordt tot een woning van God in de geest. Nou, dat is het hoofdstuk. Ik heb het wat fragmentarisch gelezen en een paar opmerkingen ertussendoor verteld, aangereikt. Zodat u misschien iets gaat begrijpen van deze enorme rijkdom. U hebt een gigantische rijkdom in uw handen en in uw hart. Als u gelooft in de Heer Jezus, dat is de enige voorwaarde. Geloven in de Heer Jezus en u zult behouden worden. Dat wij dood waren in misdaden en overtredingen, daar zijn we langzamerhand wel achter. Maar we hadden geen kans om, laat ik maar zeggen, op eigen kracht uit dat moeras te komen. Uit genade ben je behouden, niet uit jezelf. Je had niets in jezelf, kracht of power, om daaruit te komen. Het is Gods genade die dat heeft bewerkstelligd. 100 keer gezegd, mijn lievelingslied uit genade. Ik weet niet waarom Gods genade aan mij ook werd betoond. 112, Johannes de Heer. Ik weet het niet. Maar ik weet wel in wie ik geloofd heb. En dat, lieve broeders en zusters, is zoiets kostbaars. Daar kom je bijna elke dag uit. Niet uit jezelf. Ik sprak 31 oktober over de hervormingsdag. En over Luther. En Luther heeft 5 keer het woordje sola geïntroduceerd. Soli Deo Gloria, dat is de mooiste. Dat is het, alleen God de eer. Het woordje Deo kennen we ook van Deo Volente. Weet je wel, zo de Heere wil en wij leven. Soli Deo Gloria, alleen aan God de eer. Maar dat is één van die 5, maar de 4 andere zijn Solus Christus. Dat alleen de Heer Jezus, geen heilige, geen kerkleider somewhere, ergens in deze wereld. Maar alleen de Heer Jezus, Solus Christus. Alleen genade, sola gratia, sola, sola scriptura, alleen de schrift. Het is alleen genade, het is alleen de schrift, het is alleen de Heer Jezus, het is alleen God, alleen, alleen, alleen. Dat zijn die enorme uitspraken, die zijn toen bijna een beetje verguld geraakt, die zijn ergens gedrukt en die zijn verspreid en die gelden nog. Daar is heel veel in te zeggen. En zeker in de tijd van, laten we zeggen, Luther en Calvijn. In de tijd toen je aflaten kon kopen. En als je dat deed. Tessel, die aflaathandelaar. Als het geld in het kistje klinkt, zei hij. Het zieltje in de hemel springt. Dat komt uit die tijd. Dus je kon kopen. Je kon er wat voor doen. En dat spreekt aan. Dat is natuurlijk makkelijker dan genade. Uit genade brood eten is moeilijk. Als je arm bent. Wij waren vroeger heel erg arm. Mijn ouders. En genade brood eten. Dat is niet makkelijk. Dat is zwaar. Maar die eigenwijzigheid van dato. Los van de ervaring van toen. Die is er nog. Dat wil je. Je wil eigenlijk liever wat doen. Doen voor de korst. Hè? Iets bewerkstelligen. Zodat je ergens recht op zou hebben. Nou, nee dus. Niet uitwerken. Sola fide, alleen geloof. Sola gratia, alleen genade. Solus Christus, alleen de Heer Jezus. Alleen God de eer. En alleen de schrift. Alleen. Nou, je zou dat vandaag wel eens willen onderstrepen, om je duidelijk te maken dat we vandaag met zoveel, laat maar zeggen, uitdrukkingen van vroeger, uitspraken van wie ook wat te zeggen hadden, dat we met die uitspraken ook wat deden. Maar we leven nu weer in de tijd dat we willen alles verdienen. En een beetje God moet toch wel een beetje aan ons verzoek voldoen. Als hij een beetje liefde heeft, nou, dan komen wij op onze solex makkelijk in de hemel. Zo ongeveer. Sorry voor die rare termen, maar probeert u het dus voor uzelf. Zou u kunnen? Er zijn hoeveel mensen bezig geweest, ook misschien in uw eigen familiekring, in uw eigen kennissenkring, die dachten dat ze door goede werken te doen. En die moeten we doen. Maar niet uit werken. We moeten wel werken doen. Maar niet om de hemel te verdienen. Het is genade. Genade alleen. En u die hier zit en de Heer Jezus kent, u mag zichzelf wel een keer in de arm knijpen en tegen uzelf zeggen wat er met de Heer Jezus is gebeurd toen hij uit de dood, uit dat graf, in de hemelse gewesten, in de troon van God gezet werd. Dat gaat met mij ook gebeuren. Oh. Ja, maar dat is niet zomaar iets. Uit die mensen die dood zijn in zonden en overtredingen, die geen been hebben om op te staan, die geen enkel stukje kracht hebben in zichzelf om er ooit uit te komen, uit dat moeras te stappen, die mensen krijgen een bijzondere lading kracht van God toegekend, toegemeten, om van die dode situatie levend te zijn bij hem. En dat hebt u nu. En hoe weet ik dat? Nou, hier heb u het bewijs, zwart op wit. Dat staat hier. Ook u. Alleen al die lading van die eerste twee woordjes van Efeze 2. Ook u. Wat de Heere God met de Heer Jezus deed, ook u. Schrijf er je naam maar eens een keer bij. Ja, dat mag dan weer niet in jouw Bijbel. Ik schrijf wel, ik schrijf er een nieuwe hele verklaring bij. Maar dat is misschien niet uw methode. Maar geloof nu eens. Oh ja. Ik heb daar vroeger een streepje onder gezet. Dat bedoel ik eigenlijk. Daar hoor ik ook bij. Dat is jouw bijzondere positie in de Heer Jezus. En als je dat hebt, dan zou je zeggen, ja, dan hoef ik niet meer te protesteren op de Dam om nog iets te bereiken. Of om de zorg wat aantrekkelijker te maken of de medicijnen wat goedkoper. Zodat ook vandaag weer gestaakt werd voor. Ik weet niet wat allemaal. Dat gaat maar door. Die lawine is niet meer te stuiten. Dat komt over ons heen. En dat is de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht. De wil van de aanvoerder van de macht in de lucht. Hier die titel. De aanvoerder van de macht in de lucht heeft een wil. Die wil de chaos alleen maar vergroten. En die bovendien de geest is die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Nou, Arjen zei, we zullen het maar niet over de Dam hebben of zo. Ik weet niet meer precies hoe die het zei, maar hij duidde even op de onlusten die in Amsterdam op dit moment gaande zijn. Maar dat gaat maar door. En als het niet Amsterdam is, dan is het wel Washington of Siddeburen. Zoiets, alle grote steden krijgen een buurt. Ik wil zo graag duidelijk maken dat het hier heel, heel scherp getekend wordt. Er is nu een aanvoerder van de macht in de lucht bezig en een geest aan het werk die werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid en onder wie wij ook allen voorheen verkeerden. Je kunt niet zeggen, ja, dat is zo ver van ons bordje. Nou, nee. Dat stukje rebellie zit in ons allemaal. We hebben allemaal iets van opstandigheid, van reageren, van er tegen ingaan. Een geest van ongehoorzaamheid, onder wie wij allen voorheen verkeerden in de begeerten van ons vlees, door de wil van het vlees en van de gedachten te doen. Daar zitten we mee. En dan kunt u zeggen, ja, dat was zo. Nou, als u eerlijk bent, dan denkt u, nou, misschien kwam er vanmorgen of vanmiddag of op weg hier naartoe. Ineens iets en oh ja, het is nog zo. Daar zitten we nog mee. U kunt praten wat u wilt. Ik wil eerlijk zijn. Soms schiet je uit een slof of soms zeg je dingen. Dat had ik nooit en nooit mogen zeggen, moeten zeggen. Nog zo. Paulus zegt het in Romeinen 6. Die kent u, hè? Wat ik wel wil, dat doe ik niet. En wat ik niet wil, dat doe ik wel. Ik alleen de mens. Dan zegt hij erbij, ja, maar ik heb die oude prut van mezelf heb ik begraven door de doop, in de dood. Dat is dus het bijzondere van de doop, denk ik. Maar dat is zo, dat is de situatie. Maar God die rijk is aan barmhartigheid heeft ons, door zijn grote liefde waarmee hij ons heeft liefgehad, ook toen wij dood waren, vers 5, door de overtredingen met Christus levend gemaakt. De Heer Jezus, lieve broeders en zusters, is hier op aarde gekomen in het volle besef hoe jij ervoor stond en hoe het met je ging. Dan kunt u 100 keer zeggen dat u toen niet leefde, maar de mens was er wel en die zijn waarschijnlijk precies als wij. Misschien andere haardracht, misschien een andere neus, that's it. Maar ten diepste precies hetzelfde. En voor zulke mensen is de Heer Jezus hier op aarde gekomen. Beseffend dat ze geen been hadden om op te staan. Als dat wel zo zou zijn, had God in zijn woord gezegd, nou je moet daar en daar kijken, want daar, ja, daar heb je mensen die daar geen last van hebben. Ja. Mijn vader heeft mij vroeger niet zoveel geleerd over de Heer Jezus. Maar hij heeft wel gezegd, je moet eens naar die mensen kijken, naar een hand van die mensen. En de mensen die hier haar hebben, hier in dit rondje, die hebben daar geen last van. Ga maar kijken. Nou, je kijkt in je eigen handen, het is wel helder. Dus ik heb er wel last van, maar ik heb toch geen haar. Die mensen bestaan helemaal niet. Dat betekent, ja, een heel stom ding, maar het wil alleen maar duiden. Die zijn er niet. Allen hebben gezondigd en komen tekort aan de heerlijkheid van God. Maar worden om niet gratis gerechtvaardigd door het prachtige werk van de Heer Jezus. En de Heer Jezus wist dit. Als er een opening zou zijn geweest, misschien in Emmen, misschien in deze streek, dan had de Bijbel gezegd, je moet naar Emmen gaan, niet alleen om het dierenpark of het wildpark of woudperk, hoe je dat ook noemen moet vandaag, te bezoeken. Maar daar hebben ze de oplossing. Daar komen ze eruit. Nou, dat helpt niks. Ze bestaan niet. Als ze bestonden, was het niet nodig geweest dat de Heer Jezus kwam. Alleen al het feit dat hij gekomen is, omdat er geen mens zichzelf zou kunnen redden, alleen al door het komen van de Heer Jezus is het bewijs geleverd dat er geen enkele andere mogelijkheid was. En dus bent u blij dat de Heer Jezus, uw heiland en uw verlosser is. Nou, dank daarvoor. We hebben gedaan vanavond, maar doe dat. Hou dat scherp, zo scherp mogelijk. Want vandaag is er een streven van, nou ja, als ik een klein beetje sociaal ben en een beetje aan de linkerkant van het spectrum sta in de politiek en een beetje milieubewust en een hybride auto heb en nou ja, misschien ook wel een ander warmtetoestel of zo. Dan heb je wat krediet natuurlijk. Dan heb je punten gescoord. Dat is vandaag. En maar praten. Azerbeidzjan, conferentie, duizenden deelnemers. Praten over geld. Nou, als ze allemaal hun eigen ticket hadden moeten betalen, was er geen hond geweest. A, B, hadden ze wat geld over voor wat andere dingen. Ik ben een beetje kattig, maar het is allemaal zo dubbel als ik weet niet wat. Daar ligt de heiland, zal ik maar zeggen, hè? Met een kleine H. Daar zou dan de redding liggen. Milieu, milieu, milieu. Ja, ja. Shell heeft hier iets gewonnen vandaag. Hij zei het nieuwsbulletin. Greenpeace hadden aan een proces aangespannen. Hebben het verloren. Maar jij en ik weten, we moeten het over de Heer Jezus hebben. Daar is geen oplossing. Er is geen oplossing. Niemand komt tot de Vader dan door mij, zei de Heer Jezus. Je moet hem hebben. En als je dat niet hebt, heb je niks. Dan sta je hopeloos, hopeloos vast. Alleen door het geloof in. En dat is nu precies de kern van Efeze 2. Die gaat nog verder hoor. Maar wij waren dood door de overtredingen. Maar met Christus zijn we levend gemaakt. Uit genade zijn we zalig geworden. U en ik, we zijn zalig geworden. Aha. Oh, dus die zaligspreking van de kerk ergens in de middeleeuwen voor die en voor hem of voor haar. Ja, dat is aardig. Het is goed als ze dat willen benoemen. Dat moeten zij weten. Maar u bent het hoor. Nou, niet omdat u het zo goed deed. U deed het helemaal niet goed. U kwam tot de conclusie dat u failliet was. Dat u bankroet was. Dat u geen been had om op te staan. En God is naar u toegekomen. De Heer Jezus is hier op aarde gekomen. En heeft, nou in mijn geval door Tante Marie, maar goed, en mijn ouders een beetje, kerk ook wat, iets verteld. Dat is iets binnengekomen. En dat wat binnenkwam, heeft ja, een soort ontkieming gekregen. Een groei gekregen. En dat heeft gewerkt. En er is iets bijzonders uitgekomen. Ik weet niet waarom Gods genade aan mij ook werd betoond. Maar ik weet wel in wie ik geloofd heb. Dat is het vervolg van mijn liedje. En jij en ik moeten nu eens een keer terug naar dat begin. En Paulus probeert de gelovigen in Efeze, waar hij een jaar en zoveel maanden heeft gewerkt, en waarvan alles aan de hand was, waar ook moeilijke dingen waren. U leest maar eens een keer Handelingen en u komt daar ook achter hoe hij daarmee omging. Maar hij zegt, jullie zijn geweldig gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Dat was hoofdstuk 1. Dat zijn we al een beetje kwijt, maar we zijn nu bij hoofdstuk 2. Maar wat is dat dan, gezegend zijn met alle geestelijke zegeningen? Dat betekent niet alleen dat u behouden bent, niet alleen dat u uw schuld weg is, niet alleen dat u wederom geboren bent, niet alleen dat u van alle fouten vrijgesproken bent. Ik probeerde dat heel vaak. Stel dat u echt wist, mijn schuld is weg, mijn zonden zijn vergeven. Dan bent u nog in Emmen. En dan komt u nog mij tegen. En ik heb dat niet, of ik heb dat minder, in mindere mate. Dan schrikt u zich rot. Oh, die bestaan ook nog. Teleurstelling. Ik had gedacht dat, nou, daar gaat hij. Als dat het enige is, uw schuld weg, uw zonde vergeven, ja, dan bent u inderdaad vrij. Vrij van uw schuld, vrij van uw zonde, dat wel. Maar u bent nog hier. En de buurman is nog net zo naar met zijn, nou ja, weet ik veel wat, grasmachine of met de auto. Vul me wat in. Maar het is niet alleen dat uw zonden vergeven zijn, niet alleen dat uw schuld weg is, maar u bent door de Heilige Geest die in u is gekomen, zonder dat u het merkte. Want de Heilige Geest komt daar waar u gelooft in de Jezus. Door de Heilige Geest bent u deelgenoot van de goddelijke natuur geworden. Aha. Aha. Dus hier lopen mensen rond met een stukje van Gods natuur. Ja, klopt. Ik ken er een paar. Ik zie u. Fijn dat u met zoveel bent vanavond. U had eerder moeten komen, niet voor mij, maar voor dit. Voor het besef dat we door het geloof in de Heer Jezus zo geweldig gezegend zijn. En dat wil ik ook uitwerken. Want hier staat heel merkwaardig dat het niet alleen bleef bij schulddelging, bij nou, afschaffen van alle tegenargumenten. Allemaal weg. Deelgenoot van de goddelijke natuur geworden. Maar waarom deed hij dat dan? Hij heeft u mee opgewekt. Maar dat heeft hij gedaan, vers 7, opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen. Waardoor? Door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. De goedertierenheid van Christus over jou. God heeft een plan met je. Misschien heb je nooit het idee gehad dat je nog ooit in een enorm schouwspel een rol zou moeten vervullen. Nou, kom dan. Ja, je wordt uitgekozen. God screent de mensen. Nou, niet zoals de mensen dat doen bij een filmproductie. Maar hij screent. Hoe screent hij dan? Nou, of de Heilige Geest er is. En die is dus in u gekomen. En wat gebeurt er dan? Nou, u gaat. Als u sterft. Laat ik het voorzichtig zeggen. Mijn vriend Henk Minema is onlangs begraven. Daar heb ik wat moeite mee gehad. Ja, geen kritiek, maar als je gehecht bent aan iemand met wie je gestreden hebt in de dingen van de Heer, dan gaat dat niet zomaar voorbij. Dat heb je ook met een oom, tante, broer, zus, eigen kinderen. Dat gaat niet zomaar over. Maar beseffen dat wij in een plan van God passen. Nog een tussenzin. De Heer Jezus is gaan sterven aan het kruis, is gestorven, is begraven, is in het graf gelegd. Nicodemus en Jozef van Arimathea. En ze hebben hem gezien in dat graf. En toen ze nog een keer keken, toen zagen ze hem niet meer. Toen was hij er niet meer, was het graf leeg. En heeft God hem opgewekt. Ja, hij is ook een poosje bij de discipelen nog geweest in die bovenzaal. En nog een paar dagen, 40 dagen nog zelf. Maar toen is hij naar de hemel gegaan. En ze hebben hem nagekeken op de Olijfberg. En er waren gelukkig een paar engelen die nog wat te zeggen hadden. En die zeiden, zoals hij weggegaan is, dan komt hij ook nog terug. Dat hebben ze daar gehoord. Heel precies. En hij komt terug. Maar hoe komt hij dan terug? Waar komt hij dan terug? Ja, u denkt, Zacharia. Zacharia vertelt ons op de Olijfberg, oostelijk van Jeruzalem. U hebt gelijk, daar gaat het gebeuren. Die splijt daar midden door als hij daar landt. Ja, maar als zoiets grandioos, zoiets heerlijks uit de hemel komt, schitterend, aan alle kanten, spert het eraf. Ja, dan moet er iets van een explosie zijn, van een aardbeving van je welste. Die Olijfberg splijt midden door. En wat gaat er dan gebeuren? Dan gaat de Heer Jezus naar Jeruzalem. Gaat hij weer, daar, waarover hij huilde. Hoe dikwijls heb ik u willen bijeenvergaderen gelijkerwijs en hen haar kuikens, maar jullie hebben niet gewild. Ik heb je aan alle kanten willen trekken, aan alle kanten willen brengen in mijn eigen heerlijkheid. Maar jullie hebben nee gezegd. Maar dan komt hij daar. Maar komt hij dan alleen uit de hemel? Nee, zegt de Bijbel, dan komt hij niet alleen. Er komt een heel gezelschap mee. Uit de hemel. Wie? Nou, zullen we een ticket verkopen dat wij hier zouden uitmaken. Nou, als je een kaartje van mij koopt, dan zit je erbij hoor. Maar als je niet bij mij koopt, ja, dan heb je pech gehad natuurlijk. Dan heb je de verkeerde koopman gehad. Nee. Omdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen. Door de goedertierenheid van Christus over ons. In de komende eeuwen. Dat betekent dat op dat moment de hele wereld het schouwspel ziet van de Heer Jezus komt. Maar hij is niet alleen. Ik vind het zo spectaculair, zo bijzonder, dat op dat moment bewezen wordt, dat is de gemeente. Die komen met hem. Ja, die waren daarvoor ook al naar hem gegaan. Waren met hem in het vaderhuis terechtgekomen. We gaan ook met hem vanaf de troon van Yahweh. Als een juweel, als een enorm stuk diamant, als een enorm blok heerlijkheid uit de hemel komen. En brengen de Heer Jezus naar Jeruzalem. U en ik brengen hem naar Jeruzalem. En heel Emmen staat perplex. En die zitten daar even te staren. En ze hebben een heel goed televisietoestel. Dat wordt live uitgezonden. Garandeer ik u. Ze zien het allemaal. En dan, hier, zeggen die mensen daar uit Valtermond, dat is Arjan. Had jij dat ooit gedacht? Zo gaat het. Vul je eigen naam even in. Hij, opdat in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade bewezen zou worden door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus, dan moet God hen toch wel heel speciaal behandeld hebben. Nou, dat heeft hij. Hij heeft jou heel speciaal behandeld. Zijn eigen zoon niet gespaard, maar hem voor ons allen overgegeven. Hij is hier op aarde gekomen om het werk te doen, heeft het volbracht. Roept ons bij zich. Waarom? Waarom roept hij zich ons straks bij zich? Nu, om met hen in de komende eeuwen deze explosie van goede tierenheid te laten zien. En al die critici die constant gaan zeggen, dat God bestaat niet, of er is geen liefde, of hij is een boeman, of is alleen maar oordeel, is alleen maar hel en verdoemenis. Ik moet zo ongeveer, wordt dan over hem gepraat, dat is weg dan. Ze zien de enorme goedertierenheid van de Heere, omdat jij erbij bent. Christus, van Christus Jezus in ons. Dat is zo'n heilsplan dat je er eigenlijk nooit over uitgedacht raakt. Dat is een beetje een brug te ver voor ons. Maar dat is nu precies wat hier bedoeld is. Uit genade zijn jullie behouden. Dat daar zegt iedereen, dat heb ik niet verdiend. Dat klopt, dat heb je ook niet. Daar kon je ook niets aan toevoegen. Dat is uit genade ben ik behouden, niet uit onszelf. Het is een gave van God. God zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Dan gaat het over de Heer Jezus. Dat geweldige cadeau van hem is de Heer Jezus. Maar jullie zijn zelf straks, wij, ik, jullie, wij samen, zijn straks dat enorme cadeau van God. Dat komt uit de hemel. Om hier op aarde gerechtigheid te brengen. Aha, burgemeester van Amsterdam. Wait a moment, please. Komt nog. Snap je wat ze vandaag zei? Ik weet niet of je het nieuws gevolgd hebt. We hebben net een klein stukje journaal meegepikt voor we weggingen. Ik zou zo graag willen dat u zich dat probeert in te denken, dat hoe ver dit gaat. Ja, en dan bedenk daarom, zegt vers 11 van ons stukje van vanavond, dat u die voorheen heidenen was in het vlees. Ja, dat klopt, dat waren wij. Er waren het één bijzondere volk die werden besneden, maar die hadden een bepaalde toezegging van de Heer gekregen dat ze dat land zouden bezitten tot in eeuwigheid. En als teken en zegel van het bezit van dat land was de besnijdenis gegeven. Daarom ging het van man naar man naar man. Niet de vrouw, maar die vrouw, de verwekker, degene die dat zou moeten dus bewerkstelligen. Die besnijdenis. En de rest was onbesneden. Nou, dat wordt de hele Bijbel door heel helder neergezet. Gods volk is toch een heel apart volk. Dat was ook zo. En dat zal ook zo blijven. Israël is nooit aan de kant geschoven. En in de toekomst, als wij met hem hier naar buiten komen, dan zal Jeruzalem weer het centrum zijn van Gods regering. En dan zullen de Israëlieten die kanalen zijn, waardoor die zegenstroom ook naar Emmer stroomt, ook in die tijd. Dat gaat gebeuren. Israël blijft uniek. Dat is nooit ongedaan gemaakt. Maar wij die onbesnedenen, ja, wij waren zo ver bij God, er waren er maar geen benen om op te staan. Die hadden nog profeten, die hadden regelmatig toespraken. Nou, dat moest ook, want het lukte niet zo goed. Sorry, mijn kritiek, maar dat is geen kritiek op het plan van God, maar op de mensen die weer niet luisterden. En iedere keer hebben ze opnieuw geprobeerd om dat volk terug te brengen bij de Heer. En die zijn toen de Heer Jezus zelf hier op aarde kwam, dat waren de besnedenen. Die hebben hem, die ook besneden was, de Heer Jezus, ter dood veroordeeld. Pilatus wilde nog dat hij er onderuit kon. Hij heeft geprobeerd om hem vrij te laten. Te weinig power om dat ook echt te doen. Maar hij heeft het wel geprobeerd. Iedere keer opnieuw. Onbesnedenen. Ja, dat is dus Israël. Ja, maar daar gaat het even niet om. Paulus zegt hier, die besnedenen, die moeten op dezelfde wijze gered worden en behandeld worden als die onbesnedenen. Dus al die volkeren die nooit van deze dingen hebben gehoord, die nooit een profeet op hun terrein hebben gezien, die nooit een profetisch woord hebben gekregen, die worden op dezelfde manier geschakeld als de Israëlieten. Die twee. Maar er was nog iets wat in de weg stond voor alles, en dat is de wet. En ook dat is vandaag nog steeds een soort blok van struikelen. De wet. Wordt hier de vijandschap genoemd? Ik weet niet of u opgegroeid bent met de 10 geboden, met de Heidelbergse catechismus misschien, met een ander woord. Waaruit kent u uw ellende? Heb ik moeten leren vroeger. Jij misschien ook nog. Uit de wet. Door de wet. Wet doet zonde kennen. Absoluut. 100%. En als je op één punt struikelt, zegt de schrift, heb je de hele wet tegen. En er komt niemand onderuit. Niemand kan zeggen, ik red dat wel. Dat redt niemand. Dat is al wel helder, nog een keer. Als dat wel gaat gekund door het houden van de wet, door de wet te volbrengen, dan was het niet nodig geweest dat de Heer Jezus kwam. Maar alleen al het feit dat de Heer Jezus gekomen is, blijkt dat het niet anders kon. Dat er niemand was die op die wijze gered kon worden. Niemand. Die stond er dus, die wet. Maar die wet, zegt hier onze brief, die scheiding maakte, die is weggebroken. Hoe? Vers 15, heeft de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan. Namelijk de wet van de geboden die uit bepalingen bestond, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken. Opdat hij die beiden, dus de onbesnedenen en de besnedenen, in één lichaam voor God zou verzoenen door het kruis, waaraan hij de vijandschap, dus het ging al eerder over de vijandschap, in vers 15, en nu komt het nog een keer terug, maar dat is door het kruis waaraan hij de vijandschap gedood heeft. Dat betekent, Christus is het einde van de wet voor een ieder die gelooft. Want hij heeft daar een einde aan. Hij heeft voldaan aan al die eisen die God ooit stelde. Niemand van ons heeft dat ooit gekund. Ook niet een klein beetje. Je was hopeloos gezakt voor je examen. Maar de Heer Jezus heeft alles volbracht. Ik heb gedaan wat God had gezegd. En hij had zo terug kunnen gaan naar de hemel. Zonder mankeren was hij teruggekeerd. En ze waren hem welkom gaan heten. Maar dat heeft hij niet gewild. Ik hoop dat u het pakt. Een heel klein schitterend stukje uit het Oude Testament. In Exodus 20, daar staat dat de wet, dan worden de 10 geboden helemaal herhaald. En als het dan gebeurd is, staat het volk op afstand, is bang, kan geen kant op, zit er helemaal klem. En dan zegt de Heer, en toch heb ik één plaats waar ik kan staan en zegenen. En wat blijkt, dat is het altaar. Daar, in Exodus 20. Er is één plek waar God kan staan en zegenen. Voor de hele wereld. En dat is het altaar. Wat is het altaar? Het is niet alleen het koperen brandofferaltaar in de tabernakel of een later tempel in de tempel. Maar dat is het kruis van de Heer Jezus. Waar het offer aller tijden is gebracht. Het offer. En wat gaat Exodus verder vertellen? En dat is misschien hartstikke moeilijk eventjes. Maar slik dan een keer en probeer daar. We hebben een hele dag Of een hele week wakker van te liggen, want dat is de moeite waard. Nee, sorry hoor. Exodus 20 wordt gevolgd door Exodus 21. Ja, je hebt je hem weer. Alsof we dat niet zouden weten, stomheen. We hadden in de eerste klas al. 20, ja, dan krijg je 21. Tuurlijk. Maar wat bedoel ik nu? In Exodus 21 zegt de Heer: als er nu iemand is die een knecht heeft, dan moet die knecht na 6-7 jaar dienen vrij worden losgelaten. Dat is een soort cao of een soort code voor menselijk gedrag. Dus dan kon die weggaan. En als die man met een vrouw was gekomen, dan mocht hij ook met die vrouw weer terug natuurlijk. Maar als die Heer hem een vrouw gegeven had in die periode van 7 jaar buffelen, werken, hard werken, dan was die vrouw, bleef nog, en dat wist hij van tevoren, dan blijft die vrouw van die baas. Maar als die knecht zegt, ik wil niet als een vrij man weggaan, na die 7 jaar, had gekund. Maar ik heb mijn Heer lief, en ik heb mijn vrouw lief, en mijn kinderen die verwekt zijn. Ik wil niet als een vrij man weggaan. Dan werd die knecht bij de deurpost gebracht, met een priem met zijn oor doorboord. Daar. U hebt mij doorboorde oren gegeven. Aan het huis geprikt zal die eeuwig moeten dienen. Ken die nooit meer weg. Wilde hij ook niet. Dat beeld, lieve broeders en zusters, is zo schitterend. Zo sterk. Daar moet je wel een poosje over doordenken. Doe dat nog maar eens. Dat betekent dat God zegt, als de wet gehoord is, is er afstand, is er angst. Dan staat het volk op te sidderen en zegt tegen Mozes, praat u alsjeblieft met de Heere God, maar laat ons er maar buiten. Want zodra we dichterbij komen, redden we het niet. Dan zakken we echt door de mand, helemaal. En dan zegt God, toch heb ik één plek waar ik kan staan en zegenen. En dat is het altaar. En dan zegt hij in hoofdstuk 21, dat gaat over die knecht waar ik het net over had. Een beetje een soort code voor gedragscode voor werkgever, werknemer. Dan zegt hij ook nog door wie die dat doet. Door zijn knecht. Jezus. Mijn knecht Jezus. Zo wordt hij genoemd. De knecht des Heren. Jesaja 42, 49, 50, 53. Vier profetieën over de knecht van God. De knecht des Heren. Die zichzelf gegeven heeft. Wie is die knecht? De Heer Jezus zegt, ik ben die knecht. Nou, dan gaat het je duizelen. En daardoor is de wet, weet je wat, waar angst en afstand het gevolg van zijn, door die knecht aan het altaar op het kruis van Golgotha weggenomen. Die angst is weg. De vijandschap is gedood. Dat is opgelost. Want hij heeft het gedaan. Jij kwam nooit één seconde verder of één millimeter verder. Hij heeft het gedaan. De Heer Jezus. Nou ja. Dan kunt u zingen wat u wilt, maar we gaan het maar over de Heer Jezus hebben, want hij deed het, hij was het, de enige, echt de enige die dit kon en ook deed. En dan hebt u een schitterend hoofdstuk in uw handen. Ja, nu snap ik het, een beetje, want u bent gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten, hoofdstuk 1. Ja, maar wat is dat dan en hoe ver gaat dat dan? Nou, nu zijn we al een heel stuk verder met die zegeningen. Want dit is zo gigantisch, zo intens, dat het je tot aanbidding brengt en tot verwondering brengt. En dat je weer gaat zeggen, niemand anders dan Jezus, niemand anders dan Hij kan mij verlossen. Er is niemand anders dan de Heer Jezus. Hij is het, Hij is de enige en de echte. Wat een zegen hebt u als u de Heer Jezus kent. Wat een blijdschap, wat een vreugde, wat een toekomst. En straks gaat God in jou en mijn verschijning hier op aarde zijn goedertierenheid en zijn genade etaleren en zeggen, jullie denken dat het een boze God is die alleen maar oordelen kan. Kijk maar, dat heeft hij gedaan. Toen jullie dachten dat hij boos was, heeft hij dit gedaan, de vijandschap gedood. Dus dat wat voor altijd een barrière was, dat heeft hij weggenomen door aan het kruis zijn leven te geven. De Heer Jezus, mijn heiland, mijn verlosser, gerechtigheid geworden, bevorderd, gekregen en nu ook geprezen voor zijn gerechtigheid. De Heere zegene u, lieve broeders en zusters. Vader, dank u wel dat u ons hier ziet. U kent ons door en door. U weet precies hoe we in elkaar zitten, wat we wel en wat we niet oppakten vanavond. We willen u zo bidden dat de Heilige Geest dit allemaal in ons hart legt en ons te binnen brengt, misschien vannacht nog, misschien de komende dagen nog. We willen u danken dat de Heilige Geest ons wil duidelijk maken dat er zo'n schitterend heilsplan aan onze redding ten grondslag ligt. Een prachtig plan van u. Voorgekend was hij, voor de grondlegging van de wereld bestond dit plan al. En we hebben alleen maar dank u wel te zeggen. En dat heb ik mogen doen. Dank u wel, Heer Jezus, dat u voor mij en voor mijn schuld en voor mijn zonden hier op aarde wilde komen. En dat u mijn dood en misdaden situatie kende en daar mij uitgetrokken heeft. En u, Vader, u hebt, zoals uw zoon uit de dood in uw heerlijkheid plaatste, mij uit de dood en misdaden situatie van mezelf in de heerlijkheid geplaatst. Nu al gezegend met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten. Dank u wel, Vader, voor uw zoon. Dank u wel, Heer Jezus, voor uw Vader. Dank u wel, Vader, voor de Heilige Geest die gekomen is en voor die geweldige zegen die ons ten deel valt. Amen. Amen. U hebt niks gezegd over het fundament van de apostelen en profeten. Dat klopt. Ik keek naar die klok daar en toen dacht ik, ik heb al lang genoeg gepreekt. Nee, dat heb ik niet gedacht, maar u hebt zin aan een kopje koffie. Dat heb ik wel gedacht. Ik ben niet zo aan tijd gebonden, maakt me niet zoveel uit. Maar ik wil toch proberen om daar nog iets over te zeggen. En dat komt dus uit ons hoofdstuk, hoofdstuk 2 van de Efezebrief. En ik begin nog even te lezen bij vers 17, dat deed ik zo pas ook. Voor de pauze. Bij zijn komst heeft hij door het evangelie vrede verkondigd aan u die ver af was. Dat waren wij dus, de heidenen, de onbesnedenen. En aan hen die dichtbij waren, dat waren de besnedenen. Want door hem hebben we beiden, die beide categorieën, door één geest de toegang tot de Vader. Zo bent u niet meer vreemdelingen en bijwoners. Met andere woorden, de afstand geldt niet meer. Maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten. Waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. En op wie het hele gebouw goed samengevoegd verrijst tot een heilige tempel in de Heer. Op wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning van God in de geest. Nu is dat zo'n rijke tekst. Ik heb dat niet af willen raffelen. Ik denk, misschien is er wel niemand die een vraag stelt. Dat is ook niet gebeurd. Niemand een vraag gesteld. Alle gelegenheid om mijn eigen vraag die ik nog had, om die nu nog eventjes te benoemen en te bekijken. Nu gaat het over het huis van God. Ik mag een inleiding houden over het boek Exodus binnenkort. En dan gaat het, is het onderwerp de Heer Jezus in het boek Exodus. Ik heb daar ook al een inleiding gehad over de Heer Jezus in het boek Genesis. Dat heb ik al achter de rug. Zo komen ze bijzondere onderwerpen. Het is een heel bijzonder onderwerp. De Heer Jezus in het boek Exodus. Maar in Exodus vindt u de bouw van de tabernakel in hoofdzaak. Hè? De eerste verlossing uit Egypte, Pascha en zo, en dan Horeb. Maar ze komen bij Horeb en daar ontvangt Mozes dan dat prachtige beeld van de tabernakel. Ik heb gisteren en vanmorgen mijn eigen hokje wat na liggen denken over dat onderwerp. Ook over dit, maar dat specifiek over dat stukje Exodus en de Heer Jezus. Maar stel dat u de tabernakel naar u toe haalt, daar heb u vast ooit een plaatje van gezien, een dia, of een, we hebben ook wel eens studies daarover gehad. Maar stel dat dat nog een beetje is bekleed, dat het nog is blijven hangen bij u. Dan weet u, als je binnenkomt, een hele gordijn eromheen om die tabernakel en dan loop je naar binnen. Nou, het eerste wat je dan ziet, dat is het brandofferaltaar. Daar heb ik het vanavond nog over gehad, over het altaar. Maar nu gaat het me om het thema, wat straks aan de orde is, maar wat hier het antwoord is. Het thema straks is Christus in Exodus. Wat ziet u van de Heer Jezus zelf in de tabernakel? Niet uw vrijheid om naar binnen te gaan en om daar tot redding te komen en tot verlossing en tot verwondering uiteindelijk, maar hij zelf. Zodra je binnenkomt en dichter bij God komt, dichter bij het huis van God, pilaar en grondslag van de waarheid, dat is het huis van God in het Nieuwe Testament, huisgenoten van God, gebouwd op het fundament, een heilige tempel, de Heer, allemaal termen die nu in Efeze 2 staan. Zodra u binnenkomt, dan ziet u het werk van de Heer Jezus. Pats! Je staat ineens perplex. Als het Nieuwe Testament in de brief van de Hebreeën u vertelt, wij hebben een altaar. Dan kunt u zich voorstellen dat de Rooms-Katholieken zeggen, ja, maar bij ons ook, in elke kerk staat een altaar. De protestantse kerk is het altaar verdwenen, bij de stenen gooierij, weet je wel, bij de enorme, nou ja, met al dat weggooien van beelden en taferelen, zijn ze kwijt. Er zijn er wel een paar gemeenten die een tafel van de Heren hebben op zondagmorgen, maar ook niet allemaal. En als het dan is, nou ja, kan ook wel iets minder. Hoeft ook niet elke keer. Ik ga niet kattig doen hoor, maar gewoon de werkelijkheid schetsen. Wat zien we aan de tafel van de Heer? Wat zien we daar? Brood en wijn. Wat betekent dat? Het leven en het sterven van de Heer Jezus. Punt. Dat is het. Zo dikwijls u daarvan eet, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. Het sterven van de Heer Jezus. Niet dat u gered bent. Amen. Ik ook. Maar het accent ligt bij hem. Hij is het offer. Oh. Dan stapt u even verder in die tabernakel. Komt u bij het wasvat. De wassing des waters door het woord. Die tekst kent u. Aha. Hij is het woord. Ik ben het woord. Het woord is vlees geworden. Het heeft ons gewoond. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid is van een enige geboren van de Vader vol van de genade. Doe maar, Johannes. Het woord. Gaat u weer verder in de tabernakel? Komt u in het eerste vertrek, het grote vertrek, de heilige. Het eerste wat opvalt is natuurlijk die kandelaar. Iedereen die wordt is door het licht getrokken. Dat is altijd zo. Als je ergens komt en er brandt een licht, dan word je... Ja, en dan gaat eerst dus naar dat licht eruit. Hij is het licht der wereld. Hij. Dan ga je nog kijken. Er zit nog een tafel met brood, ja. Hij is het die ons graagt, die ons draagt, die ons nooit laat vallen. We worden omhoog getild. Ik vind, toen ik dat voor het eerst zag, heb ik gejankt als een kleine jongen. Omdat ik het zo mooi vond. Even technisch. Bij het rooster van het altaar, weet je wel. Altaar stond er prominent, het offer. Zo'n altaar. En halverwege dat altaar zat een rooster. En daar lag het offer. Onder dat rooster was natuurlijk vuur en hout. En er werd aangestoken. Er werd gaande gehouden. Maar het offer lag halverwege het altaar. Is dat dan belangrijk? Nou, het wordt wel belangrijk als u denkt dat diezelfde hoogte terug te vinden is, helemaal aan het eind van de tabernakel, bij het verzoendeksel. De hoogte van het offer is ook de hoogte van de verzoening. Het is één lange lijn. Maar het is ook de hoogte waarop de broden, de toonbroden lagen, op die tafel van de toonbroden waar we net aan toe waren. U bent op hetzelfde niveau getild. Oh ja.
En dan word ik er stil van. Kijk, potje janken. Ik ben emotioneel graag. Niet wil ik erin gaan, maar dat is dan zo. Omdat ik het zo prachtig vind. Ik heb niks bedacht. Dat is allemaal al voorgeschreven. Maar goed, die tafel die staat daar. En hij draagt ons, hij tilt ons en hij brengt ons op het niveau van Jahweh zelf. Ga u nog eens verder in die tabernakel. Dan ziet u het reukofferaltaar. Ja, hij is onze priester. En hij, zijn reukwerk is liefelijk. Reukwerk voor Gods aangezicht. Ons gebed is als reukwerk. Ons gebed al. Zijn gebed is als reukwerk voor Gods aangezicht. Gaat u nog iets verder. Dan ziet u het verzoendeksel. En dat is hetzelfde woord als genade, troon. Dus dat is diezelfde hoogte ook weer, waar het bloed op de grote verzoendag werd gesprenkeld. Maar hij is onze genadetroon. En gaat u nog iets bedenken, dan denkt u, ach, Jahweh woont daar. Maar stel nu eens dat je dat op een rij, en alleen aan de Heer Jezus denkt, dus niet aan onszelf, niet aan onze route. Dan zeg je, aha, dus God heeft daar een soort zichtbare openbaring van de Heer Jezus gegeven. Alsof het helemaal uitgewerkt is, hij, het offer, het woord, het licht, de zorg, de pastorale zorg en ons dragen. En hij is reukwerk voor God. Aangenaam zijn wij in de geliefde. En hij is genadetroon en hij is Jahweh zelf. Aha. Als ik het op een rij zet, dan laat ik alle tabernakel elementen maar los. Maar je ziet een schitterend portret van de Heer Jezus verschijnen. Alleen in de globale dingen, in de attributen van de tabernakel. Nu bent u een heiligdom van God geworden. U bent tot een heilige tempel in de Heer gekomen. Fundamenten van de apostelen en profeten. Weet u, er staat zoveel rijkdom in één hoofdstuk. Zoveel genade om te begrijpen en om eens een klein beetje door te dringen tot deze dingen. En als u dat doet, ja, dan raakt het u misschien. Nou, misschien nu niet, maar de volgende keer dat u iets leest. Oh ja, wat werd ooit van dat of van dat gezegd? Dan komt het wel weer terug. Zo gaat het toch. Als je leest, dan kun je soms eindeloos genieten. Een vriendin van ons ging als zendelingen naar Belgisch Congo destijds. Zaire heet dat tegenwoordig, geloof ik. En die had het heel druk daar, medisch werk. Ze zei, je komt nergens aan toe.
Je komt niet toe aan Bijbelstudie en zo. En er is ook geen dienst. Er is wel een dienst, maar het is maar de vraag wat ze daar gaan brengen. Ik geef je het mooiste boek wat ik heb mee. Als geschenk. Dat heb ik gedaan. Dat is jammer genoeg alleen in het Engels te verkrijgen tot op heden. En dat heb ik hem meegegeven. Dat is iemand die over het boek Leviticus een verhandeling heeft geschreven. En ik zeg, als je 1 bladzijde uit dit boek leest per dag, alsof het een soort dagboekje is, dat was het niet, maar gewoon bladzijde, dan ga je janken van blijdschap. Maar zoveel moois van de Heer Jezus op 1 bladzijde. Die broeder heeft zo'n genade van God gekregen om zulke mooie, schitterende dingen te schrijven over de Heer Jezus. Echt adembenemend. Dat is mijn kostbaarste bibliotheek. Ik heb natuurlijk zo snel mogelijk een exemplaar weer gekocht. Ik heb het nog steeds compleet, dat hele setje. Ik wil het niet meer zeggen, zodra je dit leest, dan sta je weer met je hoofd te schudden. Nee, ik wil u voor bedanken. En vanaf het moment dat de Heer Jezus mooi voor je wordt, kostbaar voor je wordt, dan denk je, dit wil ik niet missen. Dat moet je niet laten verduwen door onlusten in Amsterdam, of door gedoe in de politiek, of door ruzie in de kerk, of door nou ja, wat dan ook maar gebeurt. Weet je, op alle mogelijke manieren wordt dit bestookt. Want dat is die geest van die tegenstander in de lucht. Maar dat gaat over de Heer Jezus. En dan kom je in het huis van de Heer. En dat is gebouwd op het fundament van apostelen en profeten. Dat zijn niet de oud-testamentische profeten. Als het uit Jeruzalem, dat nieuwe Jeruzalem zichtbaar wordt, dan kun je zeggen dat bij de poorten, daar staan dus de namen van de stammen van Israël. Dan zou het dus Israël zijn. Nou, dat is niet zo. Want het fundament van dat gebouw, waar de hemel neerdaalt, heeft bij de fundamenten ook 12 fundamenten van de 12 apostelen van het Lam. Apostelen van het Lam. Fundament van dat nieuwe Jeruzalem, wat van God de hemel neerdaalt. Dat het heil uit de Joden is, ja, dat blijft zichtbaar. Bij de poorten zie je de namen van de stammen Israëls. Want het is uit Israël en door Israël. Daar is de Heer Jezus begonnen. Daar heeft hij voor het eerst gepredikt. En die apostelen waren Joden. Dus dat element Israël blijft staan, maar het is niet het fundament. Het fundament van het Oude Testament is de Tora. Dat zijn dus de boeken van Mozes. Zelfs niet de profeten. Alleen Mozes noemt zichzelf ook een profeet. Maar het fundament van dat godsgebouw is de apostelen en profeten. Die profeten die hebben we ook in het Nieuwe Testament. Dat zijn dus de boeken die u hebt die niet van de apostelen zijn. U kent ze. U weet niet waar de brief aan de Hebreeën vandaan komt. U denkt, dat zal Paulus wel, ik ben met u eens, maar het staat er niet. En u denkt, de brief van Judas dan, was Judas ook? Nee, dat was niet zo. Dat was een broeder des Heren. Die is opgegroeid in Nazareth ooit. Ja, de moeder, en die moeder die hebben u vast van gehoord, die heet Maria. En die heeft ook een vader, daar heb je ook van gehoord, die heet Jozef. Dus er waren nog meer kinderen. En Jacobus, jazeker, dan is dat de apostel Jacobus? Nee, die Jacobus apostel is als eerste omgekomen. Gelijk bij het begin van de gemeente is die al gestorven. Die Jacobus, die zei vroeger, die geloofden ook niet in hem. En die zeggen later, zegt Judas, ik ben een broer van Jacobus. En Jacobus zegt, hij is de Heere der Heren. Die hebben een andere naam gegeven. Waar heb je? Dat zijn profeten. Die hebben ook geschreven. En Lucas is nooit een apostel geweest. Maar wel een profeet. Dus dat fundament van dat nieuwe gebouw is apostelen en profeten. En dat is heel teer, dat is heel mooi. Dus dat hele nieuwe, dat betekent een totaal ander fundament
dan wat er tot op dat moment lag. En dat was de Tora. En dat was, maar de Tora, daar was de vijandschap ook in. Dat zat, ik bedoel, de wet zit in de vijf boeken van Mozes, de Tora. En die is dus als een vijandschap aan het kruis gedaan. Want dat was steeds de aanklager. Die heeft ons steeds aangeklaagd. Van, je hebt weer een onvoldoende NATO. Je hebt weer een... Je zakt als een baksteen als je er doorgaat. Nou, je hoort de ouders praten over de kinderen die het op school niet zo goed doen. Nou ja, zo ongeveer ging dat dan. Maar door het geloof in de Heer Jezus heb ik een 10 op mijn eindlijst. 10. Haha, denkt u. Hij had ook vrome praatjes, dus dat zou wel kloppen. Nee, dat zit hem niet in die vrome praatjes. Dat zit hem in dat wat de Heer Jezus gedaan heeft. Zijn eindlijst is mijn eindlijst. Dat krijg ik op mijn eindlijst te staan. Die 10. Voor elk vak. Ik weet niet hoeveel vakken hij examen gedaan heeft. Maar elk vak, 10. Die 10 krijg ik. En God ziet mij in hem aan. In Christus, aangenaam, in de geliefde. De Heer Jezus, lieve broeders en zusters, is zo kostbaar, zo bijzonder, zo uniek, zo geweldig. Daar laat ik je niet over uitgepraat. Straks niet. Begin maar alvast iets te vertellen. Ik probeer heel eenvoudig aan mensen te zeggen die tot geloof komen. Ga nu eens aan de Vader vertellen, God de Vader, wie de Heer Jezus is. Probeer dat dus. Dat is aanbidding namelijk. Heel kort door de bocht. Dus aanbidding is de Vader vertellen wie de Heer Jezus is. En als je jong bent in het geloof, nou, dan weet je daar niet zoveel van. Nee, maar die paar dingen die je wel weet, vertel het hem maar. Dat is aanbidding. Dat is aanbidding. Dat is heel eenvoudig. De Vader zoekt niet uitleggers. Hij zoekt aanbidders. Heel duidelijk. Hij zoekt deze mensen. En dat mag na vanavond gebeuren. God zegene u. Vader, dank u wel dat we nog eventjes naar Efeze 2 mochten kijken. Naar die apostelen en profeten, dat fundament van dat godsgebouw. Maar dat godsgebouw is ook een complete illustratie van wat uw zoon heeft gedaan. En ook van wie hij is. We willen u danken voor dit prachtige hoofdstuk uit de brief aan de Efeziërs. We bidden om een zegen voor elkaar als we uit elkaar gaan, als we naar huis gaan. Wilt u bewaren, wilt u helpen, wilt u het ook zo maken dat we het kunnen vertellen, misschien wel kunnen doorgeven, misschien daar zelf over kunnen nadenken, een beetje mediteren. Het klinkt allemaal ingewikkeld. En misschien mogen we een paar dingetjes vasthouden. En u, Vader, vertellen dat de Heer Jezus groot is voor ons, dat we hem bewonderen, dat hij die zo enorm is, zo groot is, zo klein werd dat hij paste in een baarmoeder van Maria. Ik begrijp het niet, maar ik wil u bewonderen. Ik begrijp ineens Elisabeth een beetje, de moeder van Johannes de Doper, die toen Maria daar kwam, net 6, 7 dagen in verwachting, vermoed ik. En ze komt eraan en Elisabeth zegt, wat valt mij te beurt dat de moeder van mijn Heer binnenkomt? Want het kindje sprong op, Johannes de Doper, 6 maanden oud, in de baarmoeder nog. Toen al, lofprijzing, sprong op in de moederschoot, in de baarmoeder van Elisabeth. En zo voelen we ons een beetje. We zien nog zo weinig, het is allemaal nog zo pril. Maar we willen u danken dat u door uw Heilige Geest wilt gaan werken in ons. Lof en eer, groot maken. Mogen we u, Vader, en de Heer Jezus. Amen.